Laten we in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht, de rijkdom, de wijsheid en sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. En hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid, de kracht tot in alle eeuwigheden. En zo zijn we ook vanavond samengekomen in die naam, die hemel en aarde gemaakt heeft, het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. Er is ook nog een tweede couplet van dit lied 380 en dat gaan we ook met elkaar staande zingen. Laten we samen God zegen vragen voor deze dienst. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk bedanken dat we vanavond, nu weer, vandaag voor de tweede keer hier in de schouwplaats bijeengekomen zijn. We danken u voor de dienst van vanmorgen, waarin u ons zo aangesproken hebt, Heer. En ja, u in uw woord hebt laten zien, Heer, dat u uw gemeente aan het bouwen bent, dwars door alle verdrukking heen. Dat de poorten van het dodenrijk haar niet zullen overweldigen. En wat is geweldig dat na zoveel eeuwen, na 2000 jaar, de gemeente nog steeds springlevend is. Heer, ondanks alle dreiging die er is van buitenaf en van binnenuit. Heer, u heeft over uw werk gewaakt. En wat is geweldig dat u ons ook wilt inschakelen voor dat prachtige stukje werk wat u aan het doen bent. We hebben daar vanmorgen uitgebreid over nagedacht. En laat het zo zijn, Heer, dat er welwillendheid is, dat ons hart gedrongen wordt, dat we vrijgevig zijn en dat we zo ja, de waarde zien van het belangrijkste bouwwerk, het belangrijkste project waarin de wereld, in deze wereld aangebouwd wordt, uw gemeente. Heer, we willen u vragen, wilt u ook ons vanavond een bijzonder gezegende avond geven? Wilt u met Joke zijn als ze de dienst muzikaal zal begeleiden? Wilt u met mijzelf zijn, Heer, als ik als uw dienstknecht uw woord door mag geven? En wilt u met ons allen zijn zoals we hier vanavond in de kerk aanwezig zijn? Dat we met een open hart ontvankelijk hier zitten, zodat u tot ons hart kunt spreken. En niet alleen kunt spreken, maar ook dat uw woord ook werkzaam mag zijn in ons leven. Dat ons leven hierdoor veranderen zal. En dat wij als andere mensen in deze wereld mogen staan. Heere, dank u wel dat we vanavond ook met elkaar het avondmaal mogen vieren. En dat we persoonlijk vanuit uw handen dit brood en de wijn mogen ontvangen. Waarbij u gezegd hebt, dit is mijn lichaam, mijn vlees voor het leven van de wereld. Dit is mijn bloed dat gevloeid heeft voor verzoening, uitdelging van jouw zonde. Heer, dank u wel voor het geweldige feit wat we vanavond op een bijzondere manier mogen gedenken. En we willen u bidden, Heer, wilt u vanavond door uw Heilige Geest in ons midden zijn en tot in ieder van ons spreken. Wilt u met hen zijn die op afstand deze dienst beluisteren of later. We voelen ons met hen verbonden. Wilt u kracht geven hen die zwak zijn. Wilt u genezing schenken hen die ziek zijn. Wilt u bemoedigen hen die ontmoedigd zijn. Wilt u hen de weg wijzen die de weg kwijt zijn? Heer, we danken u dat we u mogen kennen als onze leidsman. Dank u wel voor uw genade, ook voor vanavond. U kent het, u kent ons hoe we hier naartoe gekomen zijn. Misschien met vele vragen, misschien met ontmoediging. Maar Heer, wilt u ons tegemoetkomen en ons dat geven vanavond wat we zo nodig hebben. We danken u dat we u mogen kennen. In Jezus' naam. Amen. 1 Petrus 2, vers 11. Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. En dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, na de toeziende op datgene waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dagen der bezoeking. Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen om des Heeren wil. Het zij aan de keizer als opperheer, het zij aan de stadhouders, als door hem gezonden tot bestraffing voor boosdoeners, maar tot lof van wie goed doen. Want zo is de wil van God, dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen, als vrije. En niet als mannen die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods. Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer. En gij huisslaven, wees in alle vrezen uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde. Want dit is genade. Indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte leidt. Want mag dat roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet, en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft, en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden. Die, als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. Dat is nogal wat we hier gelezen hebben. Petrus, die in de gevangenis zit, keizer Nero, die een schrikbewind voert, die zomaar christenen in zijn tuinen als fakkels aansteekt om feest te vieren. En dat deze Petrus daar, waarschijnlijk zou die binnen een paar jaar terechtgesteld worden. En zou hij gekruisigd worden. Op de kop. Want hij wilde niet zoals zijn heiland sterven. Die eer was hem te groot. En dat Petrus zomaar zegt, eert de keizer. Hoe kun je dat doen? Zo iemand eert de keizer. Dat hij zegt dat we geroepen zijn om te lijden. Geroepen zijn om te dienen. Tertullianus, een heel bekende geschiedschrijver uit de tijd van het Romeinse Rijk. Ik denk zo ongeveer de 2e eeuw na Christus. Die heeft over de christenen heel veel geschreven. Hoe de christenen leefden in die tijd. Dat waren hele andere mensen. Zij hadden oog voor mensen die minder bedeeld waren. Daar stonden de christenen onbekend. Ze leefden rein in hun huwelijksleven. Dat was helemaal niet bekend daar in het Romeinse wereldrijk. Zij zorgden voor hun kinderen. En ze legden hun kinderen niet zomaar aan de straat als vondelingen. Dat deden die christenen niet. Die christenen die werkten ook als de baas er niet was. Als er niet op hen gelet werd. Het waren mensen van Tertullianus die schrijft, het leken wel of het mensen waren van een andere planeet. Ze hoorden eigenlijk helemaal niet in de samenleving van het Romeinse wereldrijk. En als ze in de arena's geworpen werden omdat ze beleden dat ze een christen waren, dat was de enige manier waarop zij stierven. Alleen als zij zeiden, ik ben een christen en ik vereer niet de keizer, ik aanbid niet de keizer, dan was het voor hen het moment dat ze zouden moeten sterven. Dat was de eerste gemeente. Dat waren de eerste christenen. Die christenen die vielen wel op in de wereld waarin zij leefden. Ze leefden inderdaad wat hier staat als bijwoners en vreemdelingen. Daar begint het stukje mee. Ze leefden als bijwoners en vreemdelingen in het Romeinse wereldrijk. En ik zou wel eens willen dat wij als kinderen van God daar iets van begrepen om als kind van God in deze samenleving te leven als een bijwoner en een vreemdeling. We horen er niet meer bij. We zijn uit deze wereld, dat een stukje wat we vanmorgen hier voorgelezen hebben, we zijn uit deze wereld getrokken, uit de duisternis geroepen tot zijn wonderbaar licht, om het volk van God te mogen zijn. En weet je, dus die uitdrukking vreemdelingen en bijwoners, precies andersom, als u de Petrusbrief erbij houdt, wordt het zo mooi genoemd in de Efezebrief, Efeze 2, Efeze 2 vers 19, daar staat, in Efeze 2 vers 19, zo, ik zal me even inhouden, Efeze 2 vers 19, daar staat, zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer. Ja, Petrus zegt hier, we moeten leven als vreemdelingen en bijwoners. Ja, in de wereld. Maar hier staat, je bent geen vreemdeling en bijwoner meer. Bij de heiligen. In de gemeente. En het zou wel eens kunnen zijn als je geen vreemdeling en bijwoner bent in de wereld. Dan ben je het misschien wel in de gemeente. Maar als je in de gemeente je thuis voelt, dan ben je een vreemdeling en een bijwoner in deze wereld waarin we leven. De positie van christenen is toch wel heel totaal anders. Vandaag in de dag komt het heel veel voor dat mensen christen worden en hun gewone dagelijks leven gewoon voortzetten. We hebben er iets bij gekregen, maar we hebben niks afgelegd. We gaan gewoon ons leven zoals we dat gewend waren door, maar ja, ik ben nu wel een christen. Nou, dat kan dus niet. Ons leven moet wel anders zijn. Johannes die zegt bij de Jordaan, breng dan vruchten voort die aan jouw bekering beantwoorden. Laat het zien. En het jaarmotto is, geloof werkt. En vanmorgen heb ik het ook gezegd, geloof zonder werk, geloof zonder dat dat zichtbaar wordt in je dagelijks leven, is geen geloof. Is een doodgeloof. Dat werkt niet. En dan mag je je wel eens afvragen, is dat waarachtig geloof? Zijn we waarachtig een kind van God? En daar gaat dit stukje over. Er staat ook inderdaad in de Bijbel, onderzoek jezelf. Dat zegt Paulus letterlijk, onderzoek jezelf of gij werkelijk in Christus zijt. Als dit allemaal ontbreekt uit ons leven, en als mensen in onze omgeving niet doorhebben dat je een kind van God bent, dan zegt de Bijbel, onderzoek jezelf. Is het wel goed in jou? En daarom is het goed om met elkaar het avondmaal te vieren. En vlak voordat het avondmaal gevierd wordt, zegt Paulus, en een ieder beproeven zichzelf. En juist dat avondmaal is als het ware een eikpunt in je dagelijks leven om te kijken van, hoe staat het, hoe is het tussen de Heer Jezus en mij? Hoe is mijn geestelijke situatie? Hoe sta ik in deze wereld? Hoe sta ik in de gemeente? En ik denk dat wij dat de komende tijd steeds meer zullen gaan ervaren. Misschien een vers wat mij de laatste tijd erg aanspreekt in de Filippenzenbrief. En dat betekent niet dat je als christen boven de samenleving moet gaan staan. Van, oh ja, oh, maar wij zijn niet zo. Dat deden de Farizeeërs. Die zei, oh wat ben ik blij dat ik niet zo'n zonder ben als die man die daar achterin staat zijn zonde te beleiden. Zo ben ik gelukkig niet, zegt die fariseer. Nee, dat wordt van ons absoluut niet gevraagd, dat we ons als het ware boven de samenleving plaatsen. We zullen vanavond gaan zien dat Jezus, de Heer Jezus, juist zich als een dienstknecht opstelde in de samenleving. En dat hij zich vernederd heeft als een slaaf. Er staat in de Filippenzenbrief iets wat mij de laatste tijd erg aanspreekt. In vers 14, doet alles zonder morren. Voor moeders onder ons, dat moet je dan maar boven het aanrecht hangen. Als je vraagt om je kinderen eventjes mee te helpen, doet alles zonder morren. Filippenzen 2, ja, Filippenzen 2, vers 14. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende. Dat zinnetje. Dat wij onbesproken kinderen Gods zijn. Niet zo van, heb je me gezien? Heb je gezien wat hij gedaan heeft? Heb je gezien hoe oneerlijk hij geweest is? Hoe die niet te vertrouwen. Nee, onbesproken. Er staat ook, als er een oudste gekozen moet worden voor de gemeente, laat het zijn dat hij onbesproken gedrag heeft. En dat geldt dus niet alleen voor een oudste, maar dat geldt ook voor kinderen van God, dat wij niet, als het ware, besproken worden in de omgeving. Oh ja, je moet eens weten, ach, ja? Onbesproken kinderen God. En dan staat er, te midden van een ontaard geslacht. Weet je wat dat betekent? Toen God deze wereld schiep, toen God de mens schiep, schiep hij de mens naar zijn beeld. Hij schiep de dieren naar hun aard. Zoals God dat bedacht heeft. En als hier staat dat wij leven te midden van een ontaard geslacht, dan betekent dat dat de mens niet meer zo is zoals God het bedoeld heeft. We zijn ontaard. We zijn niet meer zo als God het bedoeld heeft. En ik denk dat wij de laatste tijd steeds meer te maken krijgen met het feit dat de samenleving om ons heen, de mensen om ons heen, ontaarden. Het zijn niet meer de mensen zoals God het bedoeld heeft. En ik heb het wel eens meer verteld. Als een mens zijn schepper vergeet, als een mens geen rekening meer houdt met zijn schepper, dan verliest de mens zijn menselijkheid. En dan wordt de mens, mag ik het zo zeggen, onmenselijk. En ik heb het u verteld, onmenselijk. Als er 63 miljoen kinderen in de schoot van de moeder vermoord worden. Dat is niet menselijk meer. Als er niet meer gesproken mag worden door lichamelijke kenmerken, dit is een jongen en dat is een meisje, dan ontaardt de mens van wie de mens eigenlijk mag zijn. Want God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Als de mens op een gegeven moment zelf zegt, nou, ik heb het wel eens een beetje gezien in deze wereld, mijn leven is voltooid, geef me maar een injectie en laat me maar doodgaan. Dan ontaardt de mens. Als oudere mensen met een scheef oog aangezien wordt hier in de samenleving vandaag van, je kost ons wel erg veel geld. Je kunt beter euthanasie plegen. Of jou helpen we niet in het ziekenhuis, want dat gaat te veel geld kosten. Dan ontaardt de mens, dan ontaardt de medische wetenschap. Dan wordt de medische wetenschap selectief. Dat leven is waardevol en dat leven is minder waardevol. We leven te midden van een ontaard geslacht. En te midden van het ontaard geslacht mogen wij ons licht laten schijnen. Mogen wij laten zien wie God is, zodat anderen, daar staat hier, zodat de wereld God gaat verheerlijken. Dat betekent dat de wereld God gaat ontdekken. Een hele bekende uitspraak was deze. Jaren geleden deed iemand deze uitspraak. De wereld om ons heen leest de Bijbel niet. Voor de wereld om ons heen is deze Bijbel een gesloten boek. Maar ze lezen wel ons leven. de wereld leest wel ons leven. Dat is de Bijbel als het ware die de wereld om ons heen leest. En zijn wij dan een open boek? Zijn wij dan, zoals Paulus zegt, een brief van Christus? Waarin Christus zichtbaar wordt in al zijn facetten. Zoals Christus er is. En zo heeft God ons toch gemaakt naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Zo heeft God de mens bedoeld. En zo valt de mens ook op. Want Jezus kwam hier op deze wereld niet om gediend te worden, maar om te dienen. Om, ja, dan gaat het wel heel erg ver. Jezus kwam in deze wereld om te lijden. Te lijden in deze wereld. En dan lees je hier in dat stukje dat lijden genade bij God is. Dat we zelfs voor het lijden geroepen zijn. Ja, als je daarover nadenkt, zoals Petrus dat zegt en zoals de eerste christenen leefden. Zoals de eerste christenen leefden en bereid waren om te sterven voor hun geloofsleven. Vele duizenden, honderdduizenden christenen zijn omgekomen. Als we nu kijken, hebben de nacht van gebed hebben we gehad afgelopen weekend. Hoeveel christenen er moeten lijden om hun geloofsleven. Waarom? De gemeente is geroepen om te lijden. En alleen door het lijden heen wordt de gemeente gevormd voor de eeuwigheid. Alleen als een diamant onder druk komt te staan, komt er een diamant uit. En Petrus zegt, ook al moeten we lijden, ook al word je bedroefd, het moet zo zijn. Omdat we hiervoor geroepen zijn. Omdat God ons aan het vormen is voor de eeuwigheid. Wees niet bang om te lijden voor Christus. En als we naar de samenleving van vandaag kijken, waarin we als christenen steeds meer geïsoleerd worden, als je met Jezus leeft, dan is het lijden in deze wereld wel heel dichtbij gekomen. Wij mogen treden in de voetstappen van Jezus. En over Jezus lezen we, daar gaan we straks met elkaar over nadenken. Er staat er zo mooi dat Christus voor ons een voorbeeld heeft nagelaten. Staat in vers 21. We hebben het er net over gezongen, dat er Jezus neerknielt bij de voeten van de apostelen. En geloof me echt, die voeten van de apostelen waren niet van die hele schone voeten hoor. Mensen die in de ziekenzorg werken, mensen die in een verpleeghuis werken, die weten dat de voeten van de patiënten niet allemaal even zo vrolijk uitzien. Echt niet. Maar die voeten van de apostelen waren vieze, zweterige voeten. En Jezus knielt erbij neer. En hij was de voeten van de apostelen. En hij zegt, weet je, dit heb ik gedaan als een voorbeeld voor jullie. Zodat jullie dat doen wat ik gedaan heb. Volg mijn voorbeeld na om te dienen. En dat is lijnrecht tegen dat wat, ja, wat de wereld ons aanbiedt. De wereld zegt je moet groter worden. De wereld zegt je moet opklimmen op die ladder. Misschien wel ten koste van anderen. Terwijl Jezus hier kwam om steeds minder te worden. En de knecht van ons allen te worden. Zijn we bereid om die weg te gaan? En hier zegt Jezus ook, of Petrus ook, hij heeft ons een voorbeeld gegeven, opdat wij in zijn voetstappen kunnen treden. Dat we hem kunnen volgen, ook in dat wat het voorbeeld wat hij gegeven heeft. Het ging nooit om zijn eigen belang bij Jezus. Het ging om het, en dat zegt Paulus ook, zoek niet je eigen belang. Het ging om het belang van zijn vader. Het belang van God. Het belang van een verloren wereld. Dat was zijn leven. Het ging hier niet om hemzelf. En dan lezen we van de Heer Jezus dat hij geen zonde gedaan heeft. En de enige die geen zonde gedaan heeft, en zelfs niet eens zonde kennen, die volkomen zondeloos was, die heeft jouw zonde in zijn lichaam opgenomen. dat kunnen we niet beseffen. Dat hij voor ons dat zonde lam werd, wat in Jesaja 53 beschreven werd. U weet hoe dat ging in de tempel, hè? Als dan een gezin gezondigd had. Dan kwam de vader van het gezin naar de priester met een lam. En dan werd dat lam overhandigd aan de priester. En de priester leidde dat lam naar de slachtbank. Zo'n lage bank, zo hoog. En er werd uiteindelijk dat lam op zo'n slachtbank gelegd. En dan moest de vader namens dat hele gezin zijn hand op de kop van dat lam leggen. En daarbij uitspreken, jij bent schuldig. Jij bent de schuldige. En terwijl die vader dat namens dat gezin deed, werd dat lam geslacht. Vreselijk, hè? Hij moest zien wat de zonde deed, wat de zonde veroorzaakte. Dat onschuldige lam. Jezus, die heeft alle zonden van ons op zich genomen, terwijl hij volkomen zondeloos was. En Jezus werd door zijn vader verlaten. Jezus die heeft in zijn lichaam onze zonden naar het hout gebracht. En toen het oordeel over dat kruis voltrokken werd, waren mijn zonden ook bij dat kruis. En al mijn zonden zijn veroordeeld. Al mijn zonden zijn weggenomen. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. Voor God. God wilde graag de wereld met zichzelf verzoenen. Door dat wat Jezus deed aan het kruis. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar er staat er wel iets heel belangrijks. Er staat in vers 24, laten we het even lezen. Vers 24 van 1 Petrus 2. Die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Op het altaar werd het gelegd, maar zo te zeggen. Met welk doel? Opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. Dat is de andere kant. Aan de ene kant zijn we onze zonde kwijtgeraakt, maar aan de andere kant worden we hier opgeroepen om anders te gaan leven. Vanuit die vergeving, vanuit die reiniging, door Gods geest een ander leven te leiden. En niet in die zonde te blijven hangen. We kunnen niet goedkoop blijven doorzondigen. Absoluut niet. Opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen zijn we genezen. Zijn we geheeld. Zijn we veranderd. We waren dwalende als schapen. Ik heb dat donderdag nog gezegd, vanmorgen ook nog genoemd. Wanneer je de Heer Jezus niet erkent als herder. David die zegt, de Heer is mijn herder. Wanneer je God niet erkent als jouw herder in je leven, dan verdwaal je in je leven. Dan weet je niet waar je vandaan komt. Dan weet je ook niet waar je naartoe gaat. Dan weet je ook niet waar je nu bent. Je verdwaalt in je leven. Maar als je de Heer Jezus erkent als herder en hoeder van jouw ziel, dan zal hij je behoeden. Er staat zo mooi, hij is de herder en hoeder van uw zielen. Weet je wat daarmee bedoeld wordt? Hij is de herder en hoeder van jouw gedachten. Hij is de herder en hoeder van jouw emoties. Hij is de herder en hoeder van jouw wil. Hij wil over jou waken. Hij wil jouw herder zijn. En vandaar dat er ook staat in Johannes 10, ik ben de goede herder. De goede herder legt zijn leven af voor zijn schapen. Om jouw herder te kunnen zijn. Zodat we hem mogen volgen in zijn voetsporen. En een getuigenis mogen zijn in deze wereld. Amen. Dan gaan we met elkaar ons slotlied zingen. En dat is lied 43 uit Johannes de Heer. Een heel bekend lied waarin we de Heer Jezus mogen danken en ons mogen toewijden aan Hem. Diebre, Heiland, mijn Verlosser, ik ben de uwe goddelijk lam. Zullen we met elkaar staande zingen, de eerste drie coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Zullen we heen gaan met zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen tot het moment waarop we Jezus mogen ontmoeten. En bij Hem gelijk zullen zijn en we voor altijd bij Jezus mogen zijn. Maranatha. Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.